Vader, dank u wel dat u hier bent. Dat hebben we gemerkt. Dat is een feit, ook al ervaren we het niet. U bent hier, u bent trouw. Heer, en ik bid ook voor Stef, dat hij ons meeneemt in uw hart voor Israël. In Jezus' naam, amen.
Goedemorgen allemaal. In het Hebreeuws zeggen we Boker Tov Gevarim. Spreekt iemand bij Hebreeuws hier niet? Een beetje lezen? Nee? Oh, prachtig jongens. Dat, in de hemel spreken we Hebreeuws hoor. Nee, een grapje. Sommige mensen die denken dat. Maar het betekent goedemorgen partners of maatjes of collega's, Gevarim. Ik wil graag een stukje met je lezen uit Matteüs hoofdstuk 24. Het is vandaag natuurlijk Israël zondag. Ik moet eerlijk opbiechten dat ik dat eigenlijk een beetje apart vind. Want het zou eigenlijk elke dag Israëldag moeten zijn. Maar goed, we vieren ook elkaars verjaardagen. Maar je gaat niet alleen op de Israëlzondag, zeg maar, naar Israël. Of aan Israël denken. Net zo goed dat je je broer, zeg maar, zijn verjaardag alleen maar gedenkt één keer per jaar. En verder de rest van het jaar niks met hem hebt. Maar ja, maar goed, hoe dan ook is het goed om de verjaardag te vieren. Maar het punt is, we hebben natuurlijk het Loofhuttenfeest. Toch? We gaan. En we zitten in de Sukkah. Toch? De Sukkot, de loofhutten, de loofhut. En de loofhut, de Sukkah, is eigenlijk een beeld van de kwetsbaarheid van het bestaan. En van de tijdelijkheid van het menselijke bestaan. En het Joodse volk gedenkt natuurlijk de slavernij die in Egypte was. En dat ze uit Egypte kwamen. Het Joodse volk gedenkt dan dat God hun wegnam. En dat ze door de woestijn gingen. En dat ze 40 jaar op de proef werden gesteld. Dat hun geloof werd getoetst. Maar ook dat ze uiteindelijk het land weer ingingen. Maar in die loofhut, daar zitten ze dan. En daar gedenken ze dan aan de tijdelijkheid van het bestaan. En als het goed is, dan zijn die loofhutten, die zijn, zeg maar, het plafond daarvan. Zo'n loofhut, dat is een beetje open. En dan kun je door het plafond, door die kieren van het plafonnetje, kun je naar boven, naar de hemel kijken. En dan zou je Prediker kunnen lezen. Een prediker spreekt daar over de tijdelijkheid van het bestaan en de onzinnigheid, zou je bijna kunnen zeggen, de leegheid, de ijdelheid van de tijdelijkheid, zou je kunnen zeggen. En dan als je in zo'n loofhut zit en je leest Prediker, dan kun je naar boven kijken naar de hemel. En dan zie je de sterrenhemel. En dan is het wat Prediker zegt, kijk dan verder dan wat je, zeg maar, tot aan de horizon ziet. Kijk verder in een veel groter perspectief, namelijk het perspectief van God. Je zou kunnen zeggen, het leven is nutteloos, is ijdelheid, is tijdelijk, is kwetsbaar. Als je geen zicht hebt op dat er een dag zal zijn, zo sluit Prediker af, dat je voor Gods troon zult staan, dat je bij hem zult zijn, dat je verantwoording zult afleggen van hoe je hebt geleefd, of je in geloof hebt geleefd. Met andere woorden zou je kunnen zeggen, in je tijdelijkheid zou je steeds je blik moeten gericht houden op de eeuwigheid. In je aardse bestaan zou je steeds je blik moeten richten op het hemelse, waar je uiteindelijk terecht zult komen. En hoe kom je daar terecht? Amen. Dat was de preek, we gaan naar huis. Dat is al diep op zich om dit te lezen. Je zou denken, als je Prediker leest, is een boek van de depressie. Die Salomo, die zegt, ik heb alles gedaan, ik heb alles ondernomen en niks gaat helemaal ergens over. Maar op het eind zegt hij dan, ja, maar je krijgt te maken met God. En dat is niet uit angst. Maar dus uit vrezen des Heren, het kwade te haten, want uiteindelijk zul je voor Gods troon staan en je kan beter nu afleggen alles wat niet van hem is, zodat je straks daar rein voor hem zult staan. Oeh, dat is diep. Ik wil graag lezen uit Matteüs hoofdstuk 24. Jezus spreekt daar zijn reden van op de Olijfberg over de laatste dingen. En ik zou je willen aanmoedigen als je straks naar huis gaat om Prediker, of om Matteüs 24 en Matteüs 25 gewoon eens even achter elkaar door te lezen. Je kan het ook lezen in Lucas hoofdstuk 21. Maar dan zegt de Heer Jezus, nadat hij gesproken heeft over de dingen van de eindtijd, van de laatste dagen voor de voleinding van de wereld, staat er. Dan staat er en dan zegt hij dit. Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook jullie, wanneer jullie al deze dingen zullen zien, weet dan dat het nabij is, zegt hij nog een keer, voor de deur. Voorwaar ik zeg je, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, zegt hij nog een keer, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Misschien vraag je in deze tijd af, lieve help, In wat voor tijd leven we en waar gaat het allemaal naartoe? Misschien heb je wel een gevoel van urgentie. Dat je denkt, wat is er toch gaande? Ik kan misschien niet verder kijken dan wat er onder de horizon is. Maar misschien vraag je je af, is daar iets meer gaande dan alleen maar het corona of het COVID-virus? En dan vertelt Jezus, die vertelt in deze gelijkenis, zeg maar, let op de tekenen van de tijd, zodat je klaar bent voor de wederkomst. In hoofdstuk 25 zegt hij dan wat je in die tussentijd tot aan de wederkomst zou moeten doen. Maar hij zegt, leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis. Als ik dat lees, in vers 32, de vijgenboom, dan denk ik onmiddellijk aan Habakkuk. Habakkuk 3, vers 17. We zongen dat vroeger op onze jeugdgroep. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen vruchten aan de wijnstok zijn. Dan denk ik aan Habakkuk. En misschien dat Jezus daar niet heel specifiek op doelde, maar het beeld van de vijgenboom in de Bijbel is het beeld van Israël en Jeruzalem. En Juda. Israël, Juda, Jeruzalem. Dat is het beeld in de Bijbel. En ik kan je die teksten geven. Lees maar in de profeet Jeremia. Lees maar in Habakkuk. En zie, dat verhaal van Habakkuk is boeiend. Want hoe gaat het verhaal? Hij zei, Habakkuk die heeft een worsteling. Eigenlijk is het zo dat het noordelijke gedeelte van Israël en Habakkuk, de tijd van Habakkuk, al in ballingschap was gegaan. En Habakkuk die profeteert vlak voordat Juda en Benjamin ook in ballingschap zouden worden genomen door het Babylonische Rijk. En Habakkuk die worstelt met God. Die zegt, ik zie zoveel onrecht om mij heen. Ik zie zoveel ellende. Ik zie dat de rechtvaardige lijdt onder de onrechtvaardige. Ik zie dat mensen worden uitgebuit. Er is geen recht meer in Israël. De mensen houden zich niet meer aan de Torah, aan uw wet. En ook niet aan wat de profeten gesproken, maar mensen bekeren zich niet. En dan zegt Habakkuk tegen God, maar doet het u dan helemaal niks dat de onrechtvaardigheid groter is dan de rechtvaardigheid en dat onschuldige mensen lijden door mensen die kwaad doen? Doet het u dan helemaal niks? Habakkuk die worstelt met God. Misschien herken je dat wel, dat je worstelt met God. Waarom is dit kwaad toch zo krachtig in de wereld aanwezig? Of waarom is het kwaad in mijn leven, het onrecht in mijn leven zo ontzettend krachtig? Waarom doet u niks? Habakkuk roept het uit. En dan zegt God tegen Habakkuk, ja maar wacht even, ik doe wel degelijk wat. Want ik ga een volk zenden uit het noorden, dat zal afrekenen met de ongerechtigheid van dit volk Israël, dat mijn verbondsvolk is. En dan zegt Habakkuk als reactie op God, maar dat kunt u toch niet maken. U kunt toch niet een volk onreiner dan wij, een volk rechtvaardiger dan zij, namelijk Israël, dat volk, de Babyloniërs, Nebukadnezar, je kunt het lezen in Daniel, je kunt het lezen in Koningen. U kunt hen toch niet gebruiken om ons bij u over de knie te leggen. Zij zijn onreiner dan wij. En de Babyloniërs, die waren een vreselijk volk. De Assyriërs waren nog erger, maar de Babyloniërs waren een afschuwelijk volk. Ze deden vreselijke dingen met mensen. Nog erger misschien wel dan we soms vandaag de dag zien dat dictators met mensen kunnen doen. En u kunt het toch niet maken dat u hen gaat gebruiken om ons bij u over de knie te leggen en ons te disciplineren zoals een vader zijn zoon bestraft. Maar dan zegt God, ja maar wacht even, zegt God. Uiteindelijk zal ik komen en zal ik ook met hen afrekenen. Uiteindelijk zal ik komen en zal ik ook hen weer over de knie leggen en zal ik ook deze weer bestraffen om zijn arrogantie en zijn hoogmoed. Zo ongeveer is het verhaal van Habakkuk. En dan werpt Habakkuk zich als het ware op zijn aangezicht. Dat staat er niet, maar dat beeld ik me zo voor. Dan geeft Habakkuk zich aan God. En dan zegt hij, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou Jeruzalem worden vertrapt. Uiteindelijk bent u God. Toch zal ik juichen in de Heere, mijn God. En zal ik mij verblijden in hem. Habakkuk 3, hoofdstuk 17. En dan zegt hij, en de rechtvaardige, hoofdstuk 2, vers 4, belangrijke tekst uit de Bijbel, het Oude Testament. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Zoals Abraham uit geloof ging naar het land dat God hem wees. Hij ging gewoon op weg. Hij wist nog niet waar hij terecht zou komen. Maar hij hoorde de stem van God in hoofdstuk 12 van Genesis. En hij ging op weg en hij kwam terecht waar God hem wilde hebben. Amen. Want God zal altijd doen wat hij heeft beloofd. En met dat geloof van Abraham, zou je kunnen zeggen, leven wij ook als zonen, geestelijke zonen van Abraham. Of misschien wel natuurlijke zonen als hier Joodse mensen zijn. Welkom in ons midden. Welkom dat wij er ook bij mogen horen, zeg maar. Want wij zijn op die geloofstam geënt van Israël. Wij zijn op de geloofshelden, met de geloofshelden verbonden. Hebreeën hoofdstuk 11. Je naam zou er aan toegevoegd moeten worden aan die lijst. Omdat jij ook een geloofsheld bent. Maar met dat geloof van Abraham kun je dwars door de crisis heen. Met dat geloof van Abraham kun je dwars door ballingschappen heen. En wat je dan ook overkomt, je zult overleven. Amen. Dat was de tweede preek. Zo. Ja, de Bijbel is een rijk boek. Maar ik wil je vanochtend eigenlijk meenemen om even omhoog te kijken boven je persoonlijke omstandigheden uit. Even te kijken boven de muren van je kerk uit. Hoe fijn het hier ook is. Even verder te kijken en je blik te richten, als het ware, met Jezus omhoog te gaan. Even van boven naar beneden te kijken, wat is er gaande in de wereld op dit moment? En ik ben niet van de complottheorieën, maar er is wel wat gaande. En dan zou ik willen zeggen, zullen we als kerk even de adelaarsogen van God, die we hebben gekregen als profetisch volk van God, omdat we de Bijbel hebben, zullen we eens even gewoon met die profetische ogen van God gaan kijken naar wat er gaande is in de wereld. Amen. De Heere doet geen ding, zegt Amos, voorzeker. Absoluut niet. De Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. En wij zijn een profetisch volk, want we zijn door Jezus gegrepen. We hebben Gods openbaring, de Heilige Geest is in ons midden en we hebben Gods woord. Ik zou je vanochtend dan even mee willen nemen om eens even te kijken naar wat is er in de wereld aan de gang. En ik wil je dan 5 suggesties doen. 5 suggesties om straks eens even bij de koffie, zeg maar, te bespreken of misschien wel de rest van je leven, zeg maar, door bezig gehouden te worden. Want het zijn 5 dingen die mij bezighouden. Ik zie in de wereld 5 ontwikkelingen, op zijn minst. Dat ik denk, dit is wat er gaande is in deze tijd. En waar het allemaal naartoe gaat met de vaart der volkeren voordat het, zeg maar, tot een ontknoping komt. 5 dingen die er gaande zijn. Allereerst, denk hierover na. Het eerste wat ik zie is dat het Joodse volk terugkeert naar het land dat altijd van hen is geweest. Dat wij hem hebben afgepakt. Het land dat God aan Abraham belooft in Genesis 12, en Genesis 15 en Genesis 17. Dat hij aan zijn nageslacht gaf. Het land dat Jozua uiteindelijk nam nadat Mozes het volk wegnam uit Egypte. Het land waaruit het evangelie de wereld heeft genomen. Ik las net even op de PowerPoint waaruit het weer opnieuw zal klinken, vanuit Jeruzalem, zou je kunnen zeggen, in de wereld, Jesaja hoofdstuk 2. Zie, de aarde langzaam wordt vol van de kennis des Heren, zoals de wateren de zee bedekken, maar het lijkt alsof het Joodse volk sinds de oprichting van de staat Israël weer terugkeert naar het land dat altijd van hen is geweest, alsof er een derde exodus gaande is. De eerste met Mozes, de tweede, zeg maar, na Daniel, in de tijd van Haggai en Zacharia en Nehemia en Ezra. En nu de derde exodus, nu het evangelie de wereld heeft genomen, alsof het Joodse volk weer terugkeert. En ik heb hier een mitrailleur aan bijbelteksten die erover spreken vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat dat gaande is. Misschien zouden we wel kunnen zeggen dat Lucas 21 vers 24 tot een vervulling komt. Namelijk, Jeruzalem zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen zijn vervuld. Er staat niet dat Jeruzalem voor altijd wordt vertrapt. Nee, er staat dat er een periode is dat Jeruzalem wordt vertrapt. Maar uiteindelijk zullen de tijden van de heidenen zijn vervuld. Met andere woorden, de vaart der volkeren komt tot een eind. Dat voelen we allemaal, het gaat allemaal ergens naartoe. Het blijft niet eeuwig doorgaan. En dan gaat er nog weer wat in Jeruzalem komen. En sinds 1948, de staat Israël die weer opnieuw is opgericht, zien we het herstel van Israël. En we zien ook dat Ezechiël 37, het dal van door het doodsbeenderen, dat het wordt vervuld. En dat gaat niet over ons, de gemeente, toch? Dat dal van door het doodsbeenderen, dat gaat over het land Israël. Want daar was het echt door en doods. En sinds het Joodse volk weer terugkeert, willen ook de Palestijnen dat land hebben. Want ze zien dat het weer opbloeit en dat het leeft en dat ze vrucht opbrengt. En die Palestijnen die zeggen, wij willen het ook hebben. Het is van ons. Nou, en ze liegen erbij. Want het is nooit van hun geweest. Sowieso bestaan de Palestijnen niet. Het zijn Arabieren. Toch? Ze hebben zichzelf een Palestijnse staat genoemd en gemaakt. Dus ze willen dat hebben. En ik blijf uit die politiek een beetje weg. Maar er is iets gaande daar in dat kleine landje. De enige democratie in het Midden-Oosten. De plek waar de meeste Arabieren zeggen, we willen liever onder Joods bestuur vallen dan onder Palestijns bestuur. Want het Joodse bestuur is beter voor ons dan onze eigen leiders zijn. Want die gebruiken onze kinderen als levende schilden in de oorlog. Verschrikkelijk. Maar het lijkt alsof Jeruzalem vertrapt is, maar het wordt weer vervuld. En ik heb het idee dat dat zomaar te maken kan hebben met Romeinen 11, vers 25 tot 27, namelijk dat Paulus zegt, eerst, daar heb ik vorige keer over gesproken, eerst heb ik de vader overhard, Romeinen 9 tot 11, zodat onder mijn kracht het volk zou uitgaan uit Egypte, maar nu, zegt hij, heb ik het Joodse volk verblind en verhard voor Jezus, zodat eerst de heidenen, de volheid van de heidenen zal binnengaan in het koninkrijk van God, maar dan uiteindelijk, zegt hij, zal gans Israël behouden worden. En de theologen discussiëren nog, wat is dan gans Israël? Dat laten we maar even in het midden. Maar er gaat dus in ieder geval nog iets gebeuren in Jeruzalem en onder het Joodse volk en in Israël. Halleluja. Oeh, je mag je me s'nachts om 3 uur voor wakker maken. Want dat gaat meer over mijn crisis met COVID. Dan loop ik wel met zo'n mondkap op, maar ik kijk naar Jeruzalem. Ah, misschien komen we elkaar daar nog eens een keer tegen. Volgende jaar in Jeruzalem. Dit is een profetisch woord van God. Dus het volk keert terug. Waarom keren ze terug? Omdat de Messias hen daar wil ontmoeten. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En die zal in tweeën splitsen. En de moslims die hebben de Messiaspoort dichtgemetseld en hebben er graven voor gelegd. Ja, ik heb daar gestaan, denk ik. Want ze weten dat zelfs de moslims weten dat de Messias daar zou komen. En door die Messiaspoort zou gaan. En ze denken, nou, we doen die poort, die metselen we dicht. Dan kan hij er niet doorheen. Ja, dat is toch een beetje menselijk gedoe, menselijk verstand. Maar Jezus zal groot genoeg zijn, want die berg zal splijten. Hè? Zacharia 14. En dan gaat hij dwars door die muur. En dan neemt hij de stad die altijd van hem is geweest. En ik weet het wel, het levert politieke problemen op dat het Joodse volk terugkeert. En het levert ook theologische dilemma's op voor ons christenen die altijd iets anders hebben gepreekt. Maar het handelen van God houdt geen rekening met ons advies. Daar sluit Romeinen 11 af. God heeft ons niet om advies gevraagd. Hij is God, wij zijn het niet. Wij mogen tot overgave komen op het altaar. Ik moet op de tijd letten, maar ik heb hier nog een hele mitrailleur aan ideeën en gedachten hierover. Hij belooft hun terugkeer. Hij belooft hun zelfs een nieuwe tempel. Jesaja 2, Ezechiël. Hij belooft hun het herstelde land. Hij belooft het herstel van de stad Jeruzalem, die nog een metamorfose gaat meemaken, Jesaja 65. God heeft zijn oudste zoon nooit onterfd. In de gelijkenis van de twee zonen, Lucas 15. Ook nu de verloren zoon naar huis snelt uit de heidenen, zou je kunnen zeggen, mensen tot geloof komen en tot de vader komen. Daar loopt die oudste zoon misschien nog op dat erf, maar hij heeft die oudste zoon nooit van het erf weggestuurd. Hij wil ook de oudste zoon aan de tafel hebben. Kom naar het feest, zei de vader, toch? God heeft zich nooit van zijn vrouw afgekeerd, met wie hij een verbond heeft gesloten, een huwelijksverbond. Want God houdt niet van de echtscheiding. En hij heeft zijn vriend Abraham nooit ontvriend en wormpje Jacob, wiens kop vaak door de natieën is afgehakt. Die kop die groeit gewoon telkens weer aan. Zoals het met wormen altijd gebeurt, toch of niet? Ik heb geen verstand van wormen, maar genoeg om zoiets te kunnen zeggen. Tweede. We voltooien in deze dagen de laatste fase van de zendingsopdracht. Met de apostolische passie dat Jezus aanbeden wordt onder alle volken. Wat Johannes zag in Openbaring 5 vers 9, 7 vers 9. Ik zag een schare uit alle volk en stam en taal en natie voor de troon staan en het lam aanbidden. Sinds de komst van William Carey, de vader van de moderne zending, 200 jaar geleden, is de protestantse zending op gang gekomen. Is er weer zending bedreven. En sinds de jaren 70, 80, heeft het een snelheid genomen die we niet meer bij kunnen houden. We zijn tot aan de uiteinde van de aarde inmiddels bijna gekomen. En de statistieken laten ons zien dat we nog maar een heel klein stukje hebben te gaan. En de middelen zijn meer dan ooit. En de mogelijkheden zijn meer dan ooit. We hebben tegenwoordig internet, we hebben zoveel verschillende media om de volken te kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, dat je thuis kan komen bij de Vader door de deur. En Wycliffe, die vertelt dan, we zijn aan de laatste groep vertalingen begonnen en we kunnen het in onze generatie, kunnen we het hebben afgerond, dat elke taal ook een stukje of de hele Bijbel in eigen taal heeft. En wat zegt de Bijbel, Matthäus 24 vers 14, een paar versen eerder? Dit evangelie zal gepredikt worden tot aan het uiteinde der aarde en dan zal het einde gekomen zijn. van waar de zon opgaat. Ki mimizrach shemesh. We admeve o gadoshemi bagoyim, zegt Malachi 1 vers 11. Van waar de zon opgaat, tot waar zij ondergaat, groot zal mijn naam zijn onder de natie. We zongen dat vroeger, van waar de zon op. Ja, als tiener deed ik dat ook, die bewegingen erbij. Ik denk nu bij mezelf, wat heb ik gedaan? Maar de passie was zo groot. Ja, dan doe je gekke dingen in de samenkomst. Zo, dat deden we vroeger, ja. Nou, maar het is echt zo. Malachi spreekt erover, de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Dus let op Jeruzalem en let op de zendingsbeweging. Die zeggen, wij sluiten ons niet op in de vier muren van de kerk. Nee, we gaan erop uit tot aan de uiteinden van de aarde. En af en toe wordt er nog weer een stam ontdekt ergens in het Amazonegebied in Brazilië. En dan zegt de overheid, niet daar naartoe gaan, laat ze met rust. Maar uiteindelijk zullen we alle stammen hebben bereikt met het evangelie. Amen? Ja, amen. En we zijn erbij. Ja. Ga uit in die opdracht van Jezus. Matthäus 28, ik zat hier op Heidebeek, op de DTS, in 1986. Gegrepen door de Heilige Geest, samen met Agnes. En ik was hier net in de buurt, ik denk, ik ga nog even een rondje rijden. Mijn geestelijke zendingsthuis, zeg maar. Heidebeek, even daar langs. Ik had helemaal geen reden, maar ik moet even nog weer terug. En ik dacht weer terug aan die passie van die eerste momenten, dat ik een jonge tiener was, zeg maar 18 jaar oud. En ik wilde ervoor gaan en ik deed het ook. En wat hadden we toch een enorme krachtige werking van de Heilige Geest ook in die tijd. Derde, vandaag de dag, we hadden het er net nog over, is de beweging van Gods Geest over de wereld, vooral op het zuidelijk halfrond en in het Verre Oosten, is zo krachtig dat er niet meer gesproken wordt over aantallen bekeringen, maar dat er gesproken wordt over het aantal gemeentes dat geboren wordt, kerkgroei, omdat er zoveel mensen tot Jezus komen. Ook dat is misschien toch wel weer een hint dat de tijden van de heidenen bijna zijn vervuld. Er wordt gesproken over exponentiële kerkgroei. China, in de hands voor Jezus komt te staan. Brazilië, Afrika, al die landen waar wij vroeger zending hebben bedreven. Zij komen nu naar ons, om het ons weer te vertellen hoe het ook alweer zat, zeg maar. Wat onze wortels zijn van onze cultuur. De kracht van de Heilige Geest is zo groot dat er een massale aantal mensen tot bekering komen. En daardoor ook veel gemeentes worden geboren. Je zou kunnen zeggen, we leven nog in de tijd van het Lam. Nu is de tijd om verzoend te worden met God. Maar uiteindelijk komt Jezus naar beneden als de leeuw die brult en die het koningschap zal nemen. Openbaring hoofdstuk 19. Die zijn koningschap op aarde zal vestigen. En ik geloof dat we daarin nog een messiaans vrederijk zullen hebben. Met Jeruzalem als hoofdstuk, als hoofdstad van dat vrederijk. En dat des Heeren woord weer uit Sion zal uitgaan. Misha 4. En dat in de laatste der dagen nog weer ook een tempel daar zal zijn. Daar zal ik zo wat over zeggen. En dat het woord van God weer opnieuw zal klinken. Maar er komt een moment dat Jezus naar beneden komt. Als de leeuw van Juda die brult en het koningschap neemt en die oordeel zal spreken over de natieën. Joël hoofdstuk 3. Ik zal met jullie een rechtszaak aangaan in het dal van Jozefat, om wat jullie mijn volk Israël hebben aangedaan in al die eeuwen. Dus de Verenigde Naties zal nog over de knie gaan. Ja, en de Verenigde Naties verheft zich vandaag en die proberen zich bezig te houden met de problematiek in het Midden-Oosten. Denk ik, nou, je kan beter je knieën buigen voor de Almachtige God, want Joël 3 gaat nog een keer gebeuren na Joël 2, lees het maar, het staat er echt, het is echt waar wat ik zeg, lees het maar straks als je thuis bent. Een heftige boodschap hè, vanochtend. Hij is goed hè, vanochtend, of niet? Maar maakt niet uit, denk er maar over na. Vierde, wat ik zie, de frequentie van het aantal natuurrampen gaat omhoog, het milieu staat onder druk, de voorzieningen raken op, de kappen smelten, het water rijst, er ontstaan rampen, ik zie branden, Californië, Australië. En ondanks dat we in Genesis 3 een corrupte natuur hebben gehad en zondaars zijn geworden, hebben we de opdracht van Genesis 1 om ons te vermenigvuldigen, talrijk te worden, de aarde te vervullen en die te onderwerpen, hebben we vervuld. We kunnen naar de maan. Iemand op de maan geweest? Vandaag nog niet. We kunnen naar de maan, we kunnen naar Jupiter. Je kan je schoonmoeder zeg maar wegsturen naar Jupiter op een enkele reis. Nee, wat een grapje. Ik heb een schat van een schoonmoeder. Maar we hebben de aarde vervuld, we zijn talrijk geworden en we zijn overal geweest en we hebben overal wel ergens een vlag geplant, zelfs op de maan. We hebben meer inwoners op de aarde dan ooit. We hebben de opdracht van God in Genesis 1 vers 26 tot 28 hebben we vervuld. En als je dat combineert aan die andere tekenen waar ik het net over had, dan zou dat zomaar wel eens het einde van de tijden kunnen inluiden. En dan het vijfde. Ik heb erop geschreven, deze doet misschien de exegetische kanonnen van andere visies bulderen. Maar de plannen zijn gereed voor een derde tempel in Jeruzalem. Ze liggen al klaar. De Joodse overheid, de Israëlische overheid, die probeert het met man en macht te voorkomen dat het gaat gebeuren, want dat gaat tot enorme problemen leiden. Maar Jesaja 2 heeft het over dat in het laatste der dagen de tempel vast zal staan op de berg Sion. En dat de berg Sion de hoogste van alle bergen zal zijn. En dat is niet iets wat je allegorisch kunt interpreteren. Het staat er echt dat het gaat gebeuren. Uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Zie, de plannen zijn gereed. En wij als christenen zeggen, ja, maar wij zijn nu de tempel van God. We zijn door de geest genomen, 1 Petrus 2 en de Korinthebrief. Wij zijn het huis des Heeren. Maar we weten dat er in het millennium, Ezechiël spreekt daarover, na Ezechiël 37, lees het maar, dat er nog weer een nieuwe tempel zal zijn. Niet zozeer om daar offeranden te brengen, om ons te verzoenen, want dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Maar als een huis van instructie en van het woord en het spreken van God voor de natieën. Ik denk dat de meeste Joodse mensen zeggen, de Messias zelf zal die tempel oprichten. Maar wat we wel weten is dat de plannen al gereed liggen. En hoe kan het nou dat God toestaat dat dat Joodse volk terugkeert naar Jeruzalem? En dat God toestaat dat er plannen worden gemaakt voor een derde tempel, als Israël nou echt helemaal zou hebben afgedaan? Nou, zo zit het niet. Israël heeft het niet afgedaan. God heeft nog steeds een plan met zijn volk. God houdt nog steeds van zijn vrouw. En hij heeft zijn vriend Abraham nog steeds als zijn beste vriend. Dan gaat Jezus verder. In Matteüs 25. In wie de schoen past, die trekken hem aan. Wat kunnen jij en ik doen in de tussentijd? Wat kunnen wij doen als we verwachten dat de Heer Jezus, de Messias, zal komen? Nou zegt hij in Matteüs 25, hij vertelt daar drie verhalen. Het eerste is, zorg dat je een wijze maagd bent. Dat je genoeg olie hebt in je lamp. Wat prediker zegt, olie ontbreken niet op je hoofd. Blijf je handen omhoog heffen in gebed en aanbidding voor de Heere God. Of je nou kan zingen of niet, laat je hart maar zingen. En niet huilen, maar zingen voor de Heer, want Hij blijft dezelfde. Blijf je lamp steeds opnieuw vullen met de olie van de Heilige Geest. Yes, doe het, zodat je lamp nooit uitgaat. En blijf dan verwachten dat Jezus terugkomt. Want de Heilige Geest, wanneer die in je is, verwekt altijd die roep om de wederkomst. Kom Heer Jezus, kom, Openbaring sluit ermee af. Altijd als de Heilige Geest begint te bewegen, begint er in de kerk weer een nieuwe roep om de wederkomst. En besef van de wederkomst dat die aanstaande is, begint hij weer te leven. Dat is altijd een teken van de Heilige Geest. En Jezus zegt, zorg dat je een wijze maagd bent. Zorg dat je een maagd bent. Eén minnaar, Jezus zelf, de bruidegom. Want de bruiloft komt eraan. Dat je een maagd bent. Je hebt nooit een andere man gehad, zeg maar. Je hebt nooit vreemde liefdes gehad in de plaats van Jezus. En dan zorg dat je olie hebt. En dan het tweede wat hij zegt is, zorg dat je aan de gang gaat met je van God gegeven talenten. Wat God je heeft gegeven, doe er iets mee. Stop het niet in de grond, zegt hij in de tweede gelijkenis. Want straks ga je regeren in het millennium en in het koninkrijk met Christus. De koning zul je regeren. De heiligen zullen als koningen en priesters zijn, staat er toch? Ja, Openbaring 5, Openbaring 9, zullen met hem regeren. Nou zegt de Heer Jezus, ga dan nu alvast aan de gang met wat ik je gegeven heb. Want je moet nu alvast oefenen, zodat je straks goed de regie kunt voeren. Toch? Halleluja! Yes, de beuk erin zou je bijna kunnen zeggen. Het koninkrijk komt straks naar beneden, maar begin nu alvast, zeg maar, je tuintje op orde te krijgen. En dan het derde wat hij zegt. Zie om naar je naaste. Zie om naar de minste van je broeders. Zie om naar de mensen om je heen. Wie naakt is, kleedt die. Wie honger heeft, geeft die te eten. En wie dorst heeft, geeft die te drinken. Want wat je aan de minste van hen hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Dus de Heer Jezus zegt, ga dan niet met je armen over elkaar zitten wachten op de wederkomst en het herstel van alle dingen. Nee, zegt de Heer Jezus, ga aan de gang, zorg dat je olie hebt in je lamp en blijf verwachten. Zorg dat je aan de gang gaat met wat je gekregen hebt van de hemel en zorg dat je in barmhartigheid blijft wandelen. Vader, we willen vanochtend zo uw woord openen en nadenken over deze dingen. Heer, want we realiseren ons dat we hier niet zijn voor onszelf. Maar dat we hier zijn voor Jezus. Heer, dat we hier niet zijn om onze eigen glorie te dienen, maar uw eer in de aarde. En ik bid gewoon, Heer, dat als we zo het woord hebben geopend, Heer, dat dit zal landen tot in de dieptes van ons wezen. En dat we niet zullen vrezen, Heer, maar dat we u zullen blijven verwachten. En dat we zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En Heer, we doen dat vanochtend. We zeggen tot Jeruzalem, vrede in je poorten. Vrede in het land. Dat de Messias daar opnieuw zal komen en de vredevorst daar zal regeren, Heer. Dat is waar we naar uitkijken. Heer, we zegenen het Joodse volk. Keer terug naar je land. En we zegenen de kwestie van de Palestijnen. Heer, we bidden voor vrede daar in het Midden-Oosten. Maar niet een vrede die op menselijke manier zal gebeuren. Heer, maar de vrede die komt door de vredevorst. De vrede die komt door de Heilige Geest. De vrede die u alleen kunt bewerken. En zo zegenen we Abraham en Isaac en Jacob en de stammen. Het gaat jullie goed. En de Heere zijn met jullie. Mogen jullie krachtig zijn en de Messias massaal gaan erkennen en omarmen. In Jezus' naam, Jezus HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Hij is jullie Messias. En we spreken het over jullie uit, dat jullie je knieën voor Hem zullen buigen. Want Hij komt eraan en Hij wil jullie ontmoeten, de bruidegom. In Jezus' naam. Amen. Amen.